Ik ben Anouk Bommer, 27 jaar, uit Amsterdam. Ik neem voor onbepaalde tijd afscheid van mijn perfecte leven vol gemak en luxe. Ik ga namelijk terug naar de basis, om op zoek te gaan naar mijn meest natuurlijke ik. In deze podcast neem ik je mee tijdens deze persoonlijke ontdekkingstocht van 3000 kilometer van Noord naar Zuid Nieuw-Zeeland. Daar zijn we weer. Nog steeds live vanuit Nieuw-Zeeland. Dus dat is een heel goed teken. Want dat betekent dat ik nog niet de afslag richting het vliegveld naar Auckland heb hoeven nemen. En dat ik nog op de been ben, letterlijk en figuurlijk. Ik heb net een nieuw Sony apparaatje, of tenminste niet nieuw, maar ik heb een heel mooie Sony microfoon ontdekt. En die gebruik ik nu, waardoor ik hoop dat de wind iets minder is. Want de wind is echt enorm krachtig vandaag. Waar ben ik? Ik ben in Kataya. En dat betekent, tam 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 tam, dat ik gewoon de eerste 100 kilometer gedaan heb. Het is echt ongelooflijk. In deze podcast aflevering ga ik jullie meenemen in natuurlijk de eerste ervaringen als een true hiker. Want ik voel mezelf echt nu een true hiker. En wat er allemaal op mijn pad is gekomen de afgelopen tijd. Hoe je nou vanuit de voorbereiding opeens daadwerkelijk aan het lopen bent. Wat die transitie met je doet. En hoe het mij bevallen is om de eerste, laat ik zeggen, 5 dagen echt alleen maar in de natuur te zijn. Want eigenlijk wat er gebeurde is dat ik ben zeg maar gestart op 19 oktober. Dat is op zaterdag. Dat was ietsjes later dan ik eigenlijk had gepland. Maar de planning vroeg daarom. Dus toen heb ik dat uiteindelijk ook gewoon maar gedaan. En toen heb ik geslapen in Kataya. Dat is dus de plek waar ik nu wederom weer ben. En ben ik hitchhikend zelf naar boven gegaan. En dat was voor mij het begin van het avontuur. Ik had namelijk in de bus wat mensen ontmoet die ook allemaal gingen starten met de Te Araroa Trail. Maar ze hadden natuurlijk, wat vaak gebeurt, op andere plekken iets geboekt om te overnachten om dan vervolgens naar het noorden af te reizen. En de plek waar wij met de bus afgezet werden, had ik een beetje einde van de wereld gevoel. Want uiteindelijk hadden we daar zeg maar dat punt waar de bus afgezet werd. Daarna was er geen enkel mogelijkheid om met het gewone public transport naar boven te reizen. Dit was echt de laatste busstop, om het zo maar even te noemen. En vanuit die plek ben ik opgehaald door degene waar ik die nacht verbleef. En zij heeft mij naar haar stee gebracht. Wat een heel erg leuk natuurplekje was. En toen merkte ik gelijk al aan mezelf dat, wat ik eigenlijk al de hele tijd hier voel, maar dat de connectie met de natuur zo bovenaan stond. Dus ik had een natuurdouche en een natuurtoilet. Dus dat betekent veel stank als je de deksel omhoog gooit en veel van die vliegen dingen. En helemaal als je dus 's avonds in het donker in je eentje naar dat toilet moet, is dat toch even wennen. En de douche was ook, zeg maar, ik dacht van wat ben ik blij dat de buren ietsjes verder wonen dan dat ze dat bij mij thuis doen. Dan kunnen ze me tenminste niet helemaal in de volle naaktheid zien. Maar in ieder geval, zij verwende mij met een enorme maaltijd. Ik had 2 dikke vette pizza slices en een enorme bak met pasta en een stuk brood. Nou, ik kreeg het never er nooit op. Maar het was wel interessant, want normaliter eet ik helemaal niet zoveel gluten. Dus ik moest eventjes over mijn glutenbarrière heen. En toen heb ik uiteindelijk heel erg genoten van de stukken pizza. En toen de volgende ochtend was het moment daar. En ben ik om 7:30 langs de weg gaan staan. En wat het mooie was van die plek, ik had eigenlijk al helemaal geen connectie meer. Maar dat wist ik niet van tevoren. Dus dat was wel even een dingetje. Ik had toch het thuisfront beloofd dat ik nog wel het een en ander zou toesturen als ik in de hitchhike zat. Dus een paar dagen later moest ik mijn spot connecten. Dat is het safety apparaat, zeg maar, als ik echt in gevaar ben. Dat ik dan daarop kan drukken en dan komt de rescue mij redden. Maar in ieder geval, dat apparaatje kon ik al gebruiken om mijn ouders te laten weten dat ik oké ben. Want zo'n knop zit er ook op en die stuurt dat berichtje. Gaat dan alleen naar mijn ouders en mijn broertje. Dus dat is niet voor niks geweest dat ik het apparaatje had. Want ik kon hem al de eerste dagen gebruiken. Want ik wist niet dat ik 3 dagen out of network zou zijn. Dus dat was wel een mooie binnenkomer. Ik sta namelijk langs de weg en inderdaad, niet veel later viel de netwerk weg en is die nooit meer teruggekomen. Ik was echt een beetje aan het einde van de wereld. En oftewel het meest noordelijke puntje van Nieuw-Zeeland. Nou, hoe ging dat liften? Want anders sla ik dat stuk over. Dat ging hartstikke goed. Ik werd eerst door een Maori-man met zijn, ik denk zijn neefje en zijn zoontje opgepikt. Dus ik moest daartussen nog met mijn enorme backpack. Dus mijn backpack nam meer ruimte in dan ik zelf. Ik zelf zat er zo tussen gesqueezed. Ze gingen we met reggae, Maori, rapmuziek richting het noorden. Knijtersnel. Nou, kletsen, kletsen, kletsen. En het mooie was dat zij mij meteen zoveel vertelde over hoe zij leefde met de natuur. Dus je hebt over hunting en fishing en al die dingen. Dus hij vertelde meteen, oh, als je naar die beach gaat en je loopt daar langs, dan kan je dat vissen. En dan kan je dat, en kan je dat, en dan kan je dat. En ik dacht echt, oh, ja, ik wil dat natuurlijk heel graag. En dat heb ik ook al in mijn vorige podcast gezet. Dus ik dacht, hoe vet is dat als dat gaat lukken? Maar goed, dat daar. En toen hebben ze me ergens afgezet. Toen was ik er nog niet. Toen moest ik nog zeker 30 kilometer. En toen pikte een heel leuk kiwi-koppel mij op. Die eventjes doei hadden gezegd tegen het drukke Auckland-leven. Waarin ze allerlei verplichtingen hadden. En die gingen lekker een dag terug naar de roots. Want die jongen die kwam vanuit die area. En die heeft daar 4 tot 5 jaar echt super afgelegen gewoond met zijn ouders. En die hebben daar mij allemaal dingen laten zien en verteld. En er is daar bijvoorbeeld ook een lighthouse. Dat is niet de Cape Ranca lighthouse, dus het meest noordelijke puntje lighthouse. Maar er is een andere lighthouse. Dat is de oude, die vroeger gebruikt werd. En zijn grootmoeder heeft daarvoor gezorgd. En hij vertelde dat als ze naar dat eiland wilden, dat ze dan met een kabelbaan van het ene eiland naar het andere eiland vervoerd moest worden. En al haar spullen ook. Nou, hoe bedoel je, ligt afgelegen. En daar vlak langs liepen wij. En dat was wel een heel mooi moment om te beseffen dat we zo, het begin van die route, het is ook een beetje een spirituele plek, Cape Ranca. Vanuit het feit dat er 5 verschillende Maori-stammen hier leven. En dat is voor hun echt het noordelijke punt, zeg maar. Waarvanuit heel veel ontstaat en voor hun heel veel waarde aan gehecht wordt. En toen op een gegeven moment was ik in Cape Ranca al met al. En is daar opeens het moment dat je met je mega grote backpack, want even tussendoor, dat ding is echt joekelzwaar. Dus ik heb echt, ik weet niet of jullie Wild de film kennen, maar op een gegeven moment zie je Cheryl, de hoofdrolspeelster, zie je dat ze de eerste paar keren haar backpack op moet doen, dat ze dan op haar knieën gaat en dan omhoog. Nou, ik zal je verklappen, ik ben precies hetzelfde. Echt ongelooflijk. En dan vervolgens loop je en dan zie je dus dat je geen netwerk hebt en kom je dus achter die 3 dagen geen netwerk. Nou, en dan loop je een tijdje en dan merk je dat je schoenen helemaal niet de goede schoenen zijn. Dus ik heb echt een hele fijne beginnerstijd gehad. Maar dat is prima. Veel te veel eten had ik ook mee voor de eerste dagen. Maar dat is misschien niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je, of het meest bijzondere vond ik, is dat je zo lang aan het voorbereiden bent en dan opeens loop je gewoon. En niet 1 kilometer, nee, dag 1 deed ik er 12 en de 3 dagen erop heb ik gewoon 3 keer 30 kilometer gelopen. En dat is echt zo ontzettend bizar dat je lichaam dat doet. Hè, want ja, fysiek was ik niet super goed voorbereid. Ik was voorbereid, maar ik was niet voorbereid zoals ik voorbereid had willen zijn. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik best wel wat stress had over een mogelijke knieblessure. Dat zorgde ervoor dat ik stress had. Dat ik sowieso dacht van, joh, hoe ga ik van dat? Want ik wist dat er elke dag van die 3 dagen 30 kilometer moest je per se die 30 kilometer lopen, al wilde je naar een, nou ja, wellicht normaal natuurcamp. En anders moest je wildcamp. En op zich vond ik dat niet zo'n heel groot probleem. Alleen op een gegeven moment ontmoet je ook mensen. En dan wil je daar natuurlijk ook wel graag blijven. En voordat ik daarover begin, want dat is natuurlijk, dat had ik van tevoren al wel gedacht, het nog bijzonderder misschien wel van de trail is, de ontmoetingen die je hebt. Ik zal jullie eerst even vertellen hoe ik fysiek ga. Momenteel kijk ik naar mijn voeten met 3 blarenpleisters. Dat was ook een leuke beginnersvalkuil. Ik heb mijn barefoot shoes, heb ik. En echt last minute voordat ik vertrok, dat ik elke minuut had uitgedacht en gepland, ging ik opeens over naar barefoot shoes. En daar ben ik heel erg blij mee. Want die dingen zijn geweldig. Het zorgt ervoor dat ik geen pijn heb. Het zorgt ervoor dat je geen blisters hebt. Het zorgt ervoor dat je zo natuurlijk mogelijk loopt. En dat je het zand zeg maar, op het strand best wel goed kan handelen. Maar dag 1 dacht ik dat dat handig was. Of dag 2 was het. Om zonder sokken in een van die twee schoenen te gaan zitten. Want ik had nogal last aan de onderkant van mijn wreef, zeg maar. De kopse kant onder je tenen. Want dat is dus de plek waar veel blisters vandaan komen. En dat zorgt ervoor dat meteen ook een blisterpleister was. En op wat tenen heb ik hier en daar wat blaren. Maar waar kwam ik dus achter? Want hoe kwam dat ik blaren had? Iedereen hier, behalve Anouk, draagt. En ik heb ze wel, maar gewoon voor zeg maar van die 5-finger socks. Hè? Dus van die sokken waar je al je vingertjes in ziet. Met daaroverheen nog een andere sok. Ja, ik heb toevallig allebei die sokken omdat ik 5-finger barefoot shoes heb gekocht. Maar anders had ik nooit die sokken gehad. En had ik weet ik wel hoeveel van die blaren gehad. Want als je alleen maar een gewone sok doet, gaan die tenen schuren. En als het dan een beetje nat wordt, dan schuren je tenen nog meer. En dan kan je het wel vergeten. Dus ik ben dankbaar voor het feit dat ik... dankbaar voor de Trek in Hoorn. Dat is de winkel waar ik de barefoot schoenen gekocht heb. Dat die, de meneer daarmee heeft overtuigd om barefoot schoenen te gaan kopen. Fantastische plek en ook super advies heb ik daar gekregen. En dat zorgt er uiteindelijk dus ook nu hiervoor dat ik met minder blaren loop dan ik anders had gehad. Dankzij het feit dat ik de sokken nodig had. Nou, dat is een beetje fysiek. Verder voel ik mijn knie, voel ik mijn heup. Ik heb aan de zijkanten van mijn heup, van mijn backpack, echt enorme grote blauwe plekken en blaren. Op de achterkant van mijn rug heb ik een bloeduitbarsting van mijn tas waar ik aan moet wennen. Ik heb wel echt van Vaudé een super fijne rugzak die echt helemaal dunne banden, zacht alles is. Goede manier van bepakking. Meteen heel snel daaraan gewend. Maar je lichaam moet gewoon heel erg wennen aan elk gevoel. Dus op dag 3 kwam het opeens in mijn hiel. En nou kon ik gewoon echt niet meer lopen. Krijg je last van je hiel? Moet die daar aan wennen? Nou, die pijn is nu ook alweer helemaal weg. Dan is het opeens je kuit. Dus er is niet echt één specifieke plek waarvan ik zeg, nou, daar heb ik echt een heel groot probleem. Het is gewoon dat mijn hele lichaam zegt, oké, Anouk, wat zijn we nu weer aan het doen? 30 kilometer per dag aan het wandelen. Ik moet daar heel eventjes aan wennen. Dat is een beetje hoe het fysiek gaat. En dan heb ik ook een aantal ontdekkingen die, nou ja, misschien niet fysiek, maar meer mentaal zijn, die ik graag alvast met jullie wil delen. Want hey, ik ga dit natuurlijk doen omdat ik terug wil naar de natuur en wat meer de behoefte heb om die connectie heel erg te voelen. Omdat ik geloof dat je, als je veel tijd besteedt in de natuur, dat je gezonder wordt en dat je meer geneest. Nou, in mijn vorige podcast heb ik heel open en eerlijk verteld wat mijn lichamelijke en fysieke en mentale problemen zijn. En ik moet zeggen, vandaag is een rustdag. Dat heb ik nog niet verteld trouwens. Dus we hebben 5 dagen gelopen. En we zijn nu op 115 kilometer. En gisteren zijn we met z'n allen uit eten geweest. Ik zal zo meteen vertellen wie ze allen is. En vandaag hebben we dan een rustdag. En dat betekent dat ik vandaag, ik zal het vertellen, mijn was moest doen. Ik moest boodschappen doen, gepland voor 5 dagen. We moesten de route uitzoeken. Daar waren een paar aantal hiccups in zaten. Ik wilde graag een podcast opnemen om te vertellen hoe het gaat. En ik moet dus naar een internetcafé om de nodige foto's, dingen en al dat zaken te uploaden. En dan gebeurt er iets geks in mij. Ik werd dus vanochtend, na 5 dagen dat ik dat niet had gehad, wakker met diezelfde rothoofdpijn. Als waarover ik aan een tijdje geleden in mijn vorige podcast dus vertelde. Dat het dus dat stress is en dat ik dan toch ervaar dat ik bepaalde verplichtingen heb die ik heel graag wil nakomen. Het is geen onwil, alleen mijn lichaam regen of misschien dus wel. En dan ben ik daar dus aan het ontdekken. Maar goed, daar heb ik dus nog niet echt een antwoord op. Maar daar ben ik denk ik wel een beetje mee aan het strukkelen. Want één ding wat je meteen ontdekt is, alles wordt een beetje relatief. Je leven wordt veel kleiner, want als ik zeg boodschappen doen, was doen, dan denk je, ja, dat is dan zo gedaan. Nou, ik zal jullie zeggen, dat is echt niet zo gedaan. Je moet het echt super erg plannen. Het is Het is super druk. Ik heb het gewoon echt best wel heel erg druk. Je bent elke dag bezig met pakken. Want je moet je tent opzetten en dan afbreken. En dan hopen dat het niet regent. En het regent wel veel. Dus je tent is nat en je spullen worden nat. En dan vervolgens ga je lopen met een te zware bepakking, want je tent is nat geworden. Dan kom je aan op locatie, dan pak je weer uit en zet je weer opnieuw je tent op. Dan moet je zorgen dat je eten maakt op een mini gasstelletje. Dan vervolgens ben je aan het eten en dan wordt het alweer donker en dan wil je je spullen nog doen. En dan moet je voorbereiden, je water filteren, want niks kan je hier zomaar drinken. Dus je moet al je water filteren, dus je filtert je water. En dan wil je nog de route bekijken en nog even wat foto's bekijken die je van de dag hebt gemaakt. Oké, dat laatste is een beetje een luxe probleem, maar in ieder geval, een grote ontdekking is, een true hikers bestaan is gewoon hartstikke druk. En ik ben elke dag aan het werken, elke dag aan het lopen. En als wij dus een zero dag hebben, dus een rustdag, dan ben ik dus eigenlijk de hele dag bezig om alle dingen weer te regelen voor de komende paar dagen. Die echt tot en met de centimeter ook weer gepland moet worden. Want we gaan de aankomende dagen de bush in. En dat houdt gewoon in dat we weer zonder netwerk zitten, zonder eten, zonder drinken. Dit keer ook zonder water. Dus ik moet 2 dagen water meenemen. En even voor je voorstelling, ik gebruik nu ongeveer 3 liter water. Zonder het koken. Dus dat betekent dat ik geen eten mee kan nemen dat gekookt moet worden. Geen thee zal drinken. Nou, dat doe ik al overigens helemaal niet, want ik heb daar geen behoefte aan. Maar even om je een beeldvorming te geven, dat je dan alleen maar water gebruikt om te drinken. En de rest dus koud voedsel bij je hebt en moet meenemen, wat weer zwaarder is, dus weer meer belasting op je rug. Nou, zo kan ik nog wel een paar uur doortetteren. Maar dat is wel connectie met de natuur en het leven in de natuur. En dat is natuurlijk wat ik heel graag wilde ontdekken, hoe dat was. Nog meer dan ik dat vroeger of in mijn leven heb kunnen doen. En ja, daar kom je gewoon tot een paar ontdekkingen die ik net al gedeeld heb, maar ook tot bijvoorbeeld de volgende. Ik heb echt hele mooie ontmoetingen al hier. En ja, mensen zeggen natuurlijk al heel vaak dat de mensen in Nieuw-Zeeland heel erg lief, vriendelijk en aardig zijn. Nou, dat klopt ook echt als een bus. We zijn bijvoorbeeld bij een van de campsites waar we naartoe gingen. Daar waren dan, dat was de derde, want de meeste campsites hebben 0 bemanning. Dat ben jij gewoon zelf. Maar de derde hadden we wel, dat er dan 2 mensen bij waren. En dat was een stijl die daar regelde, Maori. Die vrouw die was een afstammeling van al de 5 verschillende Maori-stammen die hier in de kop van het noorden van het Noordeneiland wonen. Ze was een vrij, zij is ook een, nou ja, voor de bevolking een bekendere persoon, zeg maar daar. En haar naam en haar stam betekent in het Nederlands of in het Engels, dat maakt niet uit, dat ze dient te zorgen voor het land, de mensen en de plek. En dat maakt dat zij gewoon de 100% van haar dag in dienst staat van de natuur. Van de mensen die er wonen. En van alle politieke en bevolkingszaken die er spelen. En dat zorgde dus ook voor dat toen wij er aankwamen, hup. Nou, we werden, weet je, kijk, het is een camping, dus het is niet een luxe resort. Maar je voelt bijna alsof je in een soort van resort komt. Zo'n ontzettend warm bad. Ik ken die mensen nog niet, maar ik word gewoon helemaal emotioneel als ik ze zag. En dat was zo bizar. En dat is, je bent al emotioneel, want je hebt het weer gehaald en je kan verder. Maar B, het is ook gewoon omdat je, nou ja, en dat is misschien wel als ik dan verschillen ga maken of hoe zeg je het? De overeenkomsten ga bekijken en de verschillen ga bekijken tussen Nederland of tussen de westerse wereld. Elk geval, nee, laat ik het goed zeggen. Tussen het leven wat ik leidde en waar ik naartoe wil. En elk geval wat hier heel erg is. Is dat mensen leven voor een ander. Veel. Zetten de natuur op 1. En staan echt klaar. En zijn echt heel erg vriendelijk. En daar zit ook een stukje. Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nu precies wil zeggen. Maar het was wel, het was in elk geval gewoon een hele warme, emotionele ontmoeting. En dat is hetzelfde met de club waarmee ik nu loop. Want dat is een volgende ontdekking. Ik loop dus momenteel met 8 mensen. 2 Kiwis. Een stel van 50. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. 2 mensen uit Hongkong. En Henny, een Duits meisje waar ik zelf, zeg maar, wij zijn samen het derde duo. Dan nog 3 jongens uit Duitsland. En we hebben nog 2 mensen uit Canada. Dus we hebben best wel een grote groep. En dan 1 dag voor ons loopt een stel uit Nederland, waar ik ook heel leuk mee kan. Dus die, tenminste dat weet ik nog niet, want die ken ik nog niet zo goed. Maar voor wat ik tot nu toe heb ontdekt. Dus die lopen 1 dag voor ons. Dus daar ben ik dan af en toe mee in contact om te horen waar dan wel en niet waterplekken zijn. Zodat we nog kunnen refillen. Dus dat is ook wel weer handig. Maar we zijn best wel een grote groep. En aan de ene zijde, vind ik dat heel prettig. Hè? Want de eerste keer over dat strand, hé jongen, het was echt zo pittig. Het is gewoon, je kan het gewoon niet eens omschrijven. Het is alleen maar strand. Rechtdoor. 60, 70, 80 kilometer, 90 kilometer, 100. En opeens ben je er dan met elkaar. En dat, die ontmoeting en die warmhartigheid die je met elkaar hebt, dat is zo fijn. En ik had op een gegeven moment toen ook een punt dat ik, nou, ik merkte dat ik toch een beetje last had van het feit dat ik had gezegd dat ik wat zou lijken te weten aan het thuisfront, maar ik helemaal geen netwerk had. Maar je kan ook niks delen. Je kan wel wat delen met de mensen die je dus waarmee je bent, maar dat is toch anders dan het thuisfront. Dus op een gegeven moment zat ik een beetje ernaar uit te kijken dat ik dan toch wel wat internet had, dat ik wat kon laten weten. En toen was daar het moment daar. En toen heb ik op de familie-app heb ik toen een berichtje gestuurd. En het enige, dus toen zet ik de camera aan van, hé jongens, ik ben op 70 kilometer. Maar de, weet je, ik kan dat nu niet eens nieuw overbrengen. Maar de emotie die op dat moment omhoog komt, ik kon alleen maar een potje janken. En dat heeft te maken met het feit, A, ik liet los alle stress die ik de afgelopen tijd gehad had. B, ik liep daar potverdomme met een mega zware rugzak. En ik had 70 kilometer al gehaald. En ik kon het eindelijk delen met degene die zo ontzettend dicht bij mij staan. En C, het is gewoon, het is niet alleen maar een fysiek ding. Het is een mentaal ding. Elke dag gebruikte ik de zeelucht om goed in te ademen en uit te ademen om weer een stap verder te zetten. Want anders ging ik het gewoon niet redden. En dat klinkt gek, maar ik heb echt de natuur gebruikt afgelopen 5 dagen om tot het einde te komen van die verdorie 100 kilometer. En dat zijn ook de mensen en de ontmoetingen om je heen. En dan kom je dus op het punt waar ik het net over wilde hebben, over je hebt over die ontmoetingen. Enerzijds vind ik het super fijn, want je bent met elkaar en je trekt elkaar doorheen. En de eerste keer, dus we gaan zo meteen de bush in. En het schijnt echt dat je dan 1 à 1,5 kilometer per uur vooruit gaat. Nou, ik kan het gewoon niet eens geloven, maar zo pittig schijnt het te zijn. Hè, dus dat is heel fijn om met elkaar te doen. Aan de andere kant, gisteravond waren we met elkaar uit eten en dan wordt er een plan gemaakt. En dat is dan het plan. En dan is niet eens, weet je, het is oké. Okay. Ik wil dat dan ook doen, maar ik kom hier ook voor mijn eigen avontuur. Dus ik wil dan eigenlijk het liefste mijn eigen plan maken. Ik en de natuur en die 3000 kilometer. En dat plan zorgde er ook voor dat we dus morgen de eerste, want we moeten 5 kilometer met de bus, of met de hitchhike, zeg maar. Dus liftend, want het is te gevaarlijk en het is verboden om dat stuk zeg maar te lopen. En daarna komt 10 kilometer en dan is de start van de bush. Maar vanwege het weer en vanwege het feit dat het zo lang duurt en de limieten aan water en de slechte campingmogelijkheden, of overnachtingsmogelijkheden, want in de bush kan je niet overal zomaar overnachten, hebben wij moeten besluiten om nog een keer 10 kilometer te gaan liften. En dat is dus een andere ontdekking in mij. Ik had van tevoren de regel gemaakt dat ik niet ging liften. En nu vervolgens zijn we hier en ga ik dus zometeen al liften. 15 kilometer morgen in totaal. Dus ik heb ongeveer 1 nacht erover moeten slapen en een heleboel gesprekken gehad met de mensen die hier ook zitten. En uiteindelijk heb ik besloten om het te gaan doen. Maar ik vind dat dus super moeilijk. Dus daar komt mijn streberige, competitieve kant. En me altijd maar meer door. En ik zie dus dat ik langzaamaan een klein beetje meer die softe kant toch toelaat. En dus ja, ik ga voor de safe way. En ik ga dus morgen 10 kilometer extra liften. Om dan vervolgens te komen bij het punt dat ik dat we de forest induiken. En dat we ook met het weer, want het komt een enorm slecht weer aan over 4 dagen of 5 dagen als we de forest weer uitkomen. Dat we dan in Kerikeri de volgende plaats zijn. En dat we dan niet in de bush lopen, wat gewoon echt gevaarlijk is en wordt afgeraden om te gaan doen op alle websites en dingen waar we nu zijn. Nou goed, maar daar zit wel een componentje waarheid in. Dus ik ben dan heel erg eerlijk tegen mezelf en tegen de mensen hier om gewoon te laten weten van joh, dit is gewoon heel graag wat ik wil. En dat is ook wel een heel, dat is wel de laatste ontdekking misschien die ik nu vandaag met jullie wil delen. Dat gaat over waarheid. Kijk, in de westerse wereld waarin we leven, willen we af en toe nog wel eens dingen mooier maken dan dat ze zijn. Hè? Toch even de mooiere post opzetten, toch die filter eroverheen. Of toch even laten weten dat je een betere deal hebt gemaakt. Of een mooiere afspraak, of een leuke date hebt gehad. Of nou, ik kan wel 1000 dingen noemen. Hier is er gewoon geen enkele mogelijkheid dat je iets anders omschrijft of zegt dan dat het daadwerkelijk is. Want het kan fataal zijn voor je eigen veiligheid of die van anderen. Dus continu ben je eerlijk met elkaar en bij elkaar. Nou, ik ben natuurlijk in deze podcast ook altijd al super eerlijk. En ik heb daarin ook al heel veel van andere mensen... ik heb daar ook in altijd al eeuwigheid eerlijkheid aangehouden. Eerlijkheid duurt het langst, ik ben er gewoon mee opgegroeid. Maar het is wel heel mooi om te zien dat als je met de natuur speelt, hè, want dat zijn we eigenlijk aan het doen, dat er dan geen enkele reden is of eigenlijk geen enkele mogelijkheid is om iets mooier te maken of beter te maken dan dat de werkelijkheid is. En dat zorgt ervoor dat wij hier met elkaar, de groep die we zijn en de ontmoeting die we dus met die 8 man hebben, het is alsof ze mijn... Nou, ik wil niet zeggen mijn familie, want dat is overdreven. Maar in 4, 5 dagen. Ik zeg gewoon tegen ze van, joh, ik ben nu, ik moet nu naar het toilet. Of ik ga even dit. Of ik ben nu niet zo vrolijk, want ik heb eten nodig. En joh, ik vind dat niet leuk of vind zus niet leuk. En dat maakt niet uit. Het is gewoon oké. Het werkt gewoon zoals het gaat. En dat is gewoon zo ontzettend mooi om te zien. Hey, even een goed nieuwtje tussendoor. Want terwijl dat ik zit te podcasten, pul ik dus een pleister eraf van een blaar. Er zit geen enkele blaar meer onder. Dus ik heb eigenlijk geen blaren meer. Woehoe, het gaat zo snel. Echt heel top. Nou, heerlijk. Mijn huid gaat overigens ook echt super goed. Dat is ook gewoon zo van de natuur zijn. Ik ben al lekker bruin geworden. Veel vitamine D. En nou, het zal me niet verbazen als ik... Ja, ik hoop het natuurlijk. Maar dat ik over een paar weken bijvoorbeeld zomaar ongesteld word. We gaan het zien. Ik weet het niet. We gaan het wel meemaken. Nou ja. Ja, dus het kan ook zomaar zijn dat ik met deze groep een tijdje doorga. Dat denk ik. En dat ik dan bij Wangaré, en jullie weten allemaal niet waar dat is, maar over zeg maar 200 kilometer, dat ik dan zeg, jongens, het is nu tijd meer voor mijn eigen avontuur. Dat ga ik gewoon zien. Wat ik trouwens als laatste nog even wil delen, want dat is wel heel tof, en daar gaan we het over hebben in de volgende podcast, is dat hier, ik heb het net al aangehaald, dus het jagen op en het vissen, echt wel een serieus groot ding is. Het stel waarmee ik, het kiwi-stel waarmee ik hier loop, die overigens echt, nou, helemaal geweldig zijn. Die werken voor het Hunting and Fishing Magazine in Nieuw-Zeeland. Werken voor zichzelf. En wat gaan we doen? We gaan 2 keer kajakken. Dus over een paar 100 kilometer gaan we een kajak doen. Of over 150 kilometer. En op een gegeven moment ergens bij Wanganui. En dat is ten zuiden van het Noordereiland. En tijdens die reis gaan we dus zowel vissen als hunten. En gaan we daar dus, ga ik dus leren jagen. En leren ook dus hoe ik een dier moet... Nou, als het dus geschoten is, hoe dat dan vervolgens aangepakt moet worden. En dat is... Ja, tuurlijk, weet je, met vegetarisch en noem het maar op. Ik ben ook flexitariër, dus ik eet ook minder vlees. Maar hier zijn die wetten gewoon anders. Hier, dat is weer dat stukje bevestiging waarom ik in Nieuw-Zeeland ben. De natuur is hier zo erg op nummer 1 dat... We overleven nog wat meer met de natuur hier. En het is gewoon, hier worden dieren, varkens, het leeft allemaal veel te veel in de wereld. Het is ook overal een pest. En ze zeggen van, ja, weet je, we kunnen, het kan, het mag, het is legaal, het is de bedoeling juist, het is hoe we leven hier als mensen. En nou ja, de man waarmee van het stel, die is daar dus heel erg bedreven in en die gaat mij alles laten zien. Dus ik ben daar echt heel erg nieuwsgierig naar en ik kijk daar heel erg naar uit. Nou, ik denk dat ik het hier eventjes bij wil laten, want het is wederom weer 1.5 uur. En ik ga volgende keer echt proberen om het in 20 minuten te doen. Dikke zoenen, dikke knuffels en we spreken elkaar. Joe!